stoere knapen, ons land het vrije voetbal draagt. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je door geen zorgen wordt gevend.
Welkom bij de podcast van de koploper van de KKD. We kunnen het eindelijk zeggen. Bij Excelsior, gezeten vanuit de kamer van de directeur, zit ik hier met Frank Vijg. Maar waar is Daan?
In Portugal, met de Excelsior Business Club.
Ja, met pijn in het hart heeft hij ons nu in de steek gelaten.
Nou ja, hij voelt natuurlijk wel.
Ja.
Ja, dat als het nu heel goed gaat.
Zoals vorige keer natuurlijk hebben we het ook al gehad met Nicole, weet
ja,
je nog?
Ja. Zie dan je plaatsje maar weer eens terug te verdienen.
Het is net een selectie dit, hè?
Het is topsport.
Ja, en jij bent toch een beetje de Ruben en ik ben een beetje...
Dat lijkt me wel, ja.
Jouw trouwe
nou,
assistent.
Nou, dus zou ik graag, ja...
Dus ja, dan hebben we. Dus we volgen gewoon hoe het vandaag gaat, toch?
100%.
Dus wie hebben we dan uitgenodigd?
Sjoerd, een dekker.
Ja, want dat was de performance. Hoe noem je eigenlijk? Wat ben je eigenlijk, Sjoerd? Wat is je functie officieel? Performance coach, performance manager?
Nou, officieel is het head of medical and performance.
Oh, head of medical and performance.
Maar er worden meerdere verschillende namen voor gebruikt, denk ik.
Welke naam heb je al gehoord ondertussen?
Head of performance, head of sports science medicine. Ruben, die gaat graag voor hoofdparamedisch. Ik ga er ook wel goed op die laatste.
Hoofdparamedisch?
Ja, ja, vind ik wel een
mooie. En waarom ga je daar goed op dan?
Ja, dat legt er niet zo lading op met van die Engelse woorden. Gewoon lekker Nederlands en... Het ook niet groter maken dan dat het
ik
is.
Ik vind ook paramedisch ook een beetje klinken als je elk moment zeg maar paranormaal begaafd bent en kan
voorspellen. Dat, 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 dat is wat ja. Dat we Henk de Gier.
Ik leg een hand op je schouder en het is weer genezen.
Oh, hè? Henk de Gier.
Ja, precies.
Oh. Ja, nee, dan is er misschien geen goede titel voor, maar head of medical and performance, dat is de officiële benaming zoals ik hem heb gekregen.
Ja, sinds dit seizoen aangesteld en Niels van Duinen natuurlijk aangeschoven hier als vervanger een beetje vandaan toch ook en om te praten over het voetbal, toch?
Ja, jullie moeten bij mij doen vandaag.
Ja, nou ja, dat belooft wat.
Ik heb het idee dat we er niet op achteruit zijn gegaan.
Nee. Zullen we beginnen met het paramedische deel? Of gaan we even beginnen met de vraag alvast of de bloemen al klaarstaan?
Nee, maar nou ja, dat laat ik dan weer aan jou over.
Nou, zijn de bloemen al besteld?
Welke bloemen?
Ja, welke bloemen?
Welke bloemen voor periodekampioenschap?
Oh, daar doen we op.
Wij zitten hier met een hartslag van 240.
Ja, op weg naar het eerste succes van dit seizoen.
Nou, zeker kan een heel mooi moment zijn vrijdag. Of in ieder geval een beloning voor de weg die we zijn ingeslagen. Echter zijn we ook heel realistisch. En reiken de ambities verder dan het behalen van een periodetitel. Waarin ik nog niet heb gezien dat een periodetitel leidt tot promotie. Dus...
Oh, dit is maar je moet wel successen vieren hè, op het moment dat je het hebt.
Dus nee, zeker. En ik sluit ook niet uit dat we daar van genieten. Maar ik bedoel daar alleen maar mee aan te geven dat we ergens aan begonnen zijn. En met een groep die ambitieus is, die iets wil laten zien. In samenwerking met een staf. En dat... Ja, nogmaals, dat eindigt niet vrijdag. Of dat zal nog niet de voldoening geven waar we met z'n allen hard voor aan het werk zijn.
Nee, ja, dat kan. We hebben het vandaag, ik heb al een tijd geleden geroepen. Het is leuk om de hoofd van de performance kant zeg maar hier te hebben zitten. Dat is tegenwoordig het codewoord in voetbal tegenwoordig. Hè. Performance, data, meten. Ik bedoel, het Milan Lab was vroeger beroemd natuurlijk. Hè. Daar konden ze al zien dat je verstandskies getrokken moest worden voordat je pijn had. Niels, vertel even, wat is de route die jullie hebben afgelegd voordat jullie uiteindelijk nu het zo hebben ingericht zoals nu?
Nou, je gaat natuurlijk... We hebben eerder al wel eens met elkaar besproken dat je een lerende organisatie bent. Dat je als voetbalclub wil professionaliseren. Dat het uiteindelijk het doel is om op het hoogste niveau actief te zijn. En daar dan ook te willen blijven. En daarin... Ja, staat het voetbal niet stil en moeten wij als club daarin mee? En ja, daar is een, nou laten we het bij hoofdparamedisch houden, een hele belangrijke schakel in. Zeker als je een aantal principes hebt die veel van het fysieke aspect vragen in de speelwijze die wij graag terugzien.
Maar dat iedere voetbalclub wil die speelwijze toch ongeveer tegenwoordig hebben? Zelfs bij het amateurvoetbal zie ik ze al hoog druk zetten en opbouwen vanaf de keeper.
Het is wel een ontwikkeling van de laatste jaren dat met een hoge intensiteit willen spelen, druk zetten. Ja, dat jongens er niet meer mee wegkomen door op 60% te trainen door de week. Om dan vervolgens maar op vrijdag, zaterdag, zondag of maandag een topprestatie te leveren.
Mag ik nou één ding heel eerlijk vragen?
Zeker.
En echt uit nieuwsgierigheid. Had je daar de vorig jaar eigenlijk iets te veel van? Die dachten misschien kan het ook wel op 90% of op 80% of zo.
Oeh. Hadden we daar... Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat de uitkomst is als je met een groep werkt die al 3 jaar lang voor het grote gedeelte al intensief en lang met elkaar samenwerkt. Dat we wel hebben gezien dat het goed is dat er doorgeselecteerd wordt of ook vernieuwing plaatsvindt in die samenwerking. Want dat leidt toch weer door andere vormen van hiërarchie. Neem de ontwikkeling van Noah dit jaar. Ja, dat is daar een heel goed voorbeeld van. Dat andere jongens weer de mogelijkheid of de kansen krijgen. Nou, in het geval van Noah die dan ook pakt. Wat weer voor een nieuwe dynamiek zorgt. En ook weer voor ervoor dat andere jongens ook hun kansen ruiken. En daar proberen het andere jongens weer moeilijk te maken.
Maar deze positie waar we het nu over hebben, de hoofdparamedisch, was natuurlijk vorig jaar een soort van half-half ingevuld, toch? Later in het seizoen pas en ook eerder gestopt. Dus
vorig jaar hadden we het niet.
Nee.
Dus dat was ook een belangrijk speerpunt voor naar aanleiding van afgelopen seizoen om daar als club in te willen investeren en daarin verder te bouwen. Om dat vervolgens ook verder uit te rollen richting de jeugd en het vrouwenvoetbal.
En wat beslis je dan eigenlijk precies? Welk probleem los je
mee op? Hoor, maar geen zorgen. Maar eventjes eerst deals uithoren, daar proces, daarna gaan we jou uithoren.
Nou, waar je feitelijk naar op zoek bent, zoals een technische staf wordt aangestuurd, ben je ook op zoek naar aansturing rondom een paramedische staf. Waarin je het hebt over een visie, waarin je het belangrijk vindt dat spelers beschikbaar zijn, dat spelers belastbaar zijn. En dat je aan de hand en daar dus ook een brug bouwt tussen technisch en paramedisch om de trainingsweken dusdanig vorm te geven dat je op wedstrijddag kan leveren met elkaar, maar ook weet dat je groei kan realiseren omdat de belastbaarheid van spelers gemonitord wordt en tevens ook de belastbaarheid vergroot wordt om de kans op ontwikkeling te vergroten van individuele spelers.
En hoe komt dan iemand die solliciteert gewoon op die functie, dat je hem openstaan? Of is dat een netwerk wat je moet openzetten om de juiste man te vinden? Want dat lijkt me nogal een uitdaging, toch?
Eerder hebben we wel eens gesproken over de samenwerking met Bloem.
Ja.
Die we nadrukkelijk hebben ingezet.
Nog even voor de achterban. Bloem?
Nou, Bloem is een organisatie gevestigd in Leeds. Wat zij feitelijk doen is het adviseren en bijstaan van voetbalorganisaties om de structuur te verbeteren, maar ook mee te denken over strategieën. En zij hebben tevens ook een groot netwerk in specialisten van op het gebied van paramedisch of andere specialismen die belangrijk zijn in het voetbaltechnische aspect. En daar is Sjoerd uit voortgekomen.
En toen kreeg jij een telefoontje. Wil jij met Excelsior praten? En toen zei je, yes, wat was natuurlijk Engels. Was Leeds, dus dan
niet. Het was een LinkedIn berichtje. Maar,
LinkedIn berichtje. Ja. Gaat het via LinkedIn tegenwoordig?
Ja, het ging via LinkedIn toevallig, ja.
Ja.
Nou ja, ik had de vacature al wel eerder voorbij zien komen. Eigenlijk via een kennis van mij doorgekregen. Ik was afgelopen zomer besloten om te stoppen bij Lommel. Nou, in ieder geval te kreeg die vacature
door. Want je zat in de Citigroup.
Precies, de afgelopen 4 jaar. Ja. En nou, toen besloten om eerst gewoon even 2 weken op vakantie te gaan. Dus die vacature geparkeerd. En toen kwam ik terug van vakantie en toen kwam dat bericht eigenlijk binnen. Gewoon heel open het gesprek aangegaan. En dan gaat het mij heel erg over de rol, het gevoel bij mensen, bij een club. Dat voelde allemaal goed. En daardoor ging het echt best wel snel eigenlijk. En het moest ook snel gaan, want
ja, dat was dan niks. Ja.
We hadden niet zoveel tijd. Dus nee. Dus ja, zo is dat een beetje gegaan.
En wat is die rol dan?
Die rol? Nou, voor mij is de rol hoofd...
Paramedisch.
Nee, dat is voor mij vooral heel erg kijken van... Nou, hoe kunnen we nou vanuit fysiek, vanuit medisch, vanuit mentaal, vanuit voeding... optimaal bijdragen aan wat de Club Excelsior wil. Wat de doelstellingen zijn van de club. En wat Ruben daarin wil. Dus ik zie dat wel echt als een faciliterende rol... maar ook een optimaliserende rol. Dus als wat bijvoorbeeld Niels net zegt over intensiteit van spelen, dat wil inderdaad iedereen. Maar wij moeten wel zorgen dat Ruben 1 de spelers heeft om uit te kiezen, om met jongens te spelen. En anderzijds moeten we zorgen dat jongens de juiste fysieke capaciteiten heeft en ontwikkelen om dat te kunnen doen.
Want je kan dit ontwikkelen, voor de duidelijkheid.
Ja, je kan het ontwikkelen. En de weg daarnaartoe, dat is vaak het lastige van het verhaal, zeg maar. Dus als jongens van een lagere belasting binnenkomen, dan is het voor ons gewoon zaak om goed in kaart te krijgen waar ze staan. Fysiek gezien, wat de chronische belasting is die zij gewend zijn. En dan kijken, en wat wordt er bij ons verwacht? En we hebben daar waardes voor. Dus dat we weten van waar die naartoe moet groeien. En we weten ook dat een weg der geleidelijkheid is.
Maar kan je een voorbeeld van zo'n waarde noemen?
Als je bijvoorbeeld nu naar de output kijkt, ik denk dat het een mooi voorbeeld kan zijn. Cedric Hateboer, die uit de jeugd doorkomt, en Noah Naujox, die al wat langer in de speelstijl zit van Excelsior. En die ook vorig seizoen natuurlijk gewoon bij de eerste helft heeft gezeten. Dan zie je dat Cedric alles heel erg op één tempo doet. Dus die zit veel meer in total distance, noemen ze dat, qua snelheidsmeters. Maar Noah, die loopt ongeveer dezelfde afstand, maar die doet dat veel meer op een hoger tempo, waardoor die veel vaker op die positie bij de goal is. Of.
Dat noemen ze de high-intensity runs, toch? Boven de 25 kilometer per uur gemeten.
Ja, sprint distance heet dat bij ons. Maar er zijn wat verschillende terminologieën voor.
Ben jij niet benaderd voor die functie?
Nee, ik zit bij in het vak van de voetbalwereld, Frank. Dat lijkt me vrij handig, zeg maar, met dit soort dingen natuurlijk. Hè? Ja.
Nee, dus daar zit het bijvoorbeeld bij Cedric in. Van je komt uit de jeugd. Er wordt op een andere manier gespeeld. Er wordt misschien ook iets anders van je gevraagd. Bij ons, realiteit is dat je ook op een iets andere positie speelt dan Noah. Dus daar valt wel enige nuance te plaatsen. Maar wij denken dat het voor Cedric ook goed is om wat meer dynamiek en snelheid in zijn spel te krijgen. Nou, dan kunnen we zeggen van vanaf morgen ga jij dezelfde waarden als Noah in de trainingsweek halen. Maar als we dat gaan doen, dan weten we zeker dat hij, of niet zeker, maar dan is de kans vrij groot dat hij tegen een blessure aanloopt. Dat is een beetje.
Maar wat ik vind het wel interessant in dit soort dingen, waar begin je mee? Want jij wilt aan de ene kant de waardes en de belastbaarheid van de speler vergroten. Terwijl de manier van spelen vraagt ook vaak dat spelers mentaal veel meer moeten doen. Veel meer moeten scannen in wedstrijden. Veel sneller moeten gaan handelen. Dus de trainer wil de handelingssnelheid omhoog.
Ja.
En jij wilt daaraan werken. Terwijl het onderzoek heeft volgens mij ook aangetoond dat dat brein dat eigenlijk helemaal niet aan kan. Dat je of een half jaar op die handelingssnelheid moet zitten of op die, ja. Dus dat het ook nog wel een spel is tussen trainer en paramedisch hoofd.
Ja, zeker. En
paramedisch, sorry.
Ik moet zeggen dat met Ruben hartstikke fijn werkt. Hè. Die is zelf ook legt heel veel waarde op de fysieke output in wedstrijden. Omdat, je ziet dat vaak tegen wat mindere tegenstanders bijvoorbeeld. Of kwalitatief mindere tegenstanders. Wat zij kunnen doen is fysiek iets compenseren. Dus op het moment dat wij fysiek hetzelfde op de mat kunnen leggen als zij, dan gaat kwaliteit de doorslag geven. Dus Ruben gelooft er ook heel erg in. Nou, we weten ook dat dit een proces is wat een langere tijd nodig heeft. Ik denk dat dat ook zeg maar terugkomt in het verhaal wat Niels zegt. Van vrijdag stopt de competitie niet. Nee, we moeten naar iets toebouwen dat we ook naar de winterstop daar klaar voor zijn. En dat we jongens in de weg der geleidelijkheid daar naartoe brengen. Dus als je als voorbeeld Lennart Hartjes neemt, die komt uit een langdurige blessure. Nou, daar hebben we 10 wedstrijden voor gebruikt om hem naar zijn eerste 90 minuten te brengen. Als dat 12 hadden moeten zijn, hadden dat er 12 moeten zijn. En daar kunnen we met Ruben heel fijn over sparren. Die staat er open voor, die weet ook waarom dat belangrijk is. Dus ik denk dat gewoon puur kijken naar de status van de speler en waar ligt de prioriteit. Dus als je naar Noah kijkt, die fysiek een behoorlijke belastbaarheid heeft, dan kun je zeggen, die is wel klaar om misschien cognitief meer uitgedaagd te worden of in handelingssnelheid. Heb een jongen die uit een fysiek lastige periode komt, is misschien fysiek op dit moment het belangrijkste aandachtspunt. Dus dat zul je wel heel erg naar het individu moeten trekken. En je kan dat niet voor iedereen op dezelfde manier doen.
Zie je het wel, weet je, om in te gaan nog op jou. Daar zie je het natuurlijk vaak misgaan.
Ja.
Dus de technische kant zit veel meer op het resultaat. De paramedische kant zit heel erg op de beschikbaarheid en de preventie eigenlijk van de belastbaarheid van spelers. En de kunst is om dat samen te brengen, dat je elkaars werelden begrijpt en samen gelooft in een proces. En dat maakt ook dat je dan samen daarin groei kan realiseren. Maar dat gaat niet altijd hand in hand.
Dat snap ik, ja.
Betekent het nou ook dat de professie van shorts, zal ik maar zeggen, ook een rol speelt al bij het aantrekken van spelers?
Nou, dat is de vertaalslag die we uiteindelijk willen gaan maken. En waarom het ook goed is dat we als Excelsior zijnde deze weg inslaan. Als je het hebt over intern het meetbaar maken van de ontwikkeling van spelers, dan weet je dadelijk ook wat de waardes zijn. Wie wat levert op welke positie. En dat zegt weer iets over, oké, als wij toewerken naar een volgende transfer, dat je de input weet op fysiek vlak, wat spelers daarin in leveren. En wat uiteindelijk een bijdrage gaat leveren over het totale profielschets, waar je weer naar op zoek gaat in een transferwindow. En die vertaalslag willen we maken. Nou, daar zijn we nog niet. Maar dat is wel waar we naartoe willen. Maar zijn we vooral nu bezig de eerste 6 maanden om het rondom het eerste elftal goed weg te zetten. Om het voor spelers inzichtelijk te maken. Zodat we spelers ook kunnen confronteren met hun input. Maar ook met hun ontwikkeling. Nou, en dat is waar we op dit moment mee bezig zijn.
Dus als je spelers vastlegt, kan je dat soort dan bijvoorbeeld in een halve dag, we hoorden altijd een sportkeuring.
Ja.
En dan,
nou, ze hebben al die data al van al die datasystemen, hebben ze al lang gekeken. Ze krijgen allemaal de data van alle tegenstanders. Dat zie je al lang.
Die ook individueel. Je ziet wat zeker, de belastbaarheid van een speler is.
Ja, vaak wel. En wat daarbij ook belangrijk is, is enerzijds heb je de output die ze leveren in wedstrijden bijvoorbeeld. Maar je hebt ook de belasting die ze hebben over meerdere weken. In een ideaal scenario, je hebt die niet altijd voorhanden, maar in een ideaal scenario heb je daar ook zicht op. Want dan weet je hoe lang je ongeveer nodig hebt om iemand weer in te passen in de methodiek die wij willen spelen. En in de intensiteit die wij leveren in een week. Dan heb je gewoon zicht van, oké, hoe ver zit hij daarvan af? Of zit hij misschien al heel dichtbij? En dat zegt iets over hoe snel iemand inzetbaar kan zijn. En het is altijd een beetje een schatting. Je kan het nooit helemaal heel accuraat maken, maar je kan wel behoorlijk in de buurt komen, denk ik. Dus dat is wat we proberen te doen. En soms gaat dat succesvoller dan andere keer. Maar
nou, dat is overkoepelend, het ultieme doel. Of het nou scouting is, of het is paramedisch, of het is technisch. Eigenlijk al die werelden samen wil brengen om met elkaar beter te worden. En daar ligt mijn verbindende rol, althans dat tracht je te doen, om ervoor te zorgen dat de waarde die Sjoerd met zijn team heeft, Ruben met technisch heeft, Dave op gebied van scouting, om die samen te brengen, waardoor je zoveel mogelijk uit één mond spreekt, waarin speelwijze duidelijk is, de output van op fysiek vlak duidelijk is wat Arthur Sagré moet leveren. Of de nieuwe Arthur Sagré. En waarin scouting heel gericht op zoek kan vanuit data en live scouting. Om weer nieuwe jongens in beeld te brengen.
Maar toch heeft het voetbal natuurlijk de laatste jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Jij komt uit de City Group. Dankzij Pep Guardiola wil iedereen graag hoog druk zetten. En het liefst wil iedereen met middenvelders spelen die op alle posities uit de voeten kunnen. Maar dat heeft natuurlijk heel veel consequenties gehad. Als je die documentaire kijkt die door Feyenoord is gemaakt op ESPN over de medische staf daar. Volgens mij had Arne Slot het erover dat hij juist op de trainingen veel minder sprints wilde gaan trekken. Om die hamstrings van al die spelers niet over te belasten op de training, omdat het daar veel voor wordt gevraagd in wedstrijden. Je ziet tegenwoordig ook veel spelers, nou, kijk naar PSV, Noah Lang met hamstringproblemen, maar die wordt dan vaak na 60 minuten al gewisseld. Vroeger zou je zeggen, ja, loop maar, je loopt lekker 90 minuten. Maar dat kan dus kennelijk niet. Kan dat nog? Kan een buitenspeler in deze tijd met deze... Vroeger kon een buitenspeler voorin blijven hangen, wachten op de bal. Dat kan niet meer. Ze moeten terug. Ze moeten mee verdedigen.
Ja, nou goed, de backs staan ook steeds hoger.
Ja. Maar die zijn veel minder geblesseerd, valt mij altijd op, die backs, dan die aanvallers.
Ja, dat klopt wel, ja
en allemaal Arjen Robbertjes voorin, zeg maar.
Ja, het zijn ook vaak wat explosievere spelers, zeg maar, die het wat meer van de momenten hebben. Maar ik denk ook wat bijvoorbeeld Arne Slot vertelt, maar wat ook voor de grote clubs in Europa geldt, is dat ze natuurlijk een wedstrijdrooster hebben die immens groot is. En als je ook nog midweekse wedstrijden hebt, ja, dan op de training zit denk ik je focus veel meer in herstel en het voorbereiden op wedstrijden. Nou, bij ons, wij zijn nog niet zover dat we heel veel midweekse wedstrijden hebben.
Kan je wel doen, hè? Dat is wat Arne Slot ook deed bij AZ. Ja. Gewoon midweek spelen om de selectie eraan gewend te laten raken. Ja. Dat je dat...
Nou, zeker. En we hebben nu wel, na een interlandperiode heb je natuurlijk altijd een week met 3 wedstrijden. En wat we eigenlijk gewoon proberen is ook spelers voor te bereiden op zo'n week. Net als vandaag, dag als vandaag dinsdag, dan ligt gewoon de belasting dusdanig hoog dat we bijna tot aan de wedstrijdwaarde komen om in ieder geval jongens voor te bereiden als er straks een keer een wedstrijd komt, dat je daar ook op voorbereid bent. En dat je dus eigenlijk voorbereid bent op je worst case scenario. Was laatst was wel interessant, een podcast met Ralf Seuntjes. Ja. Die haakte natuurlijk ook in op head of performances. En die maakte de opmerking van elke wedstrijd is anders. En dat klopt als een bus. Dus daar heeft hij helemaal gelijk in. Elke wedstrijd is anders, maar je moet denk ik spelers voorbereiden. Het kan ook een ander type wedstrijd worden. Je weet nooit van tevoren wat voor wedstrijd het wordt. Dus je bereidt ze eigenlijk voor op een wedstrijd waarbij de intensiteit hoog komt te liggen. En is dat dan een keer niet zo? Nou oké, dat is denk ik een makkelijker gegeven om mee te dealen dan wanneer je het andersom doet. Dus ik zeg, nou, we bereiden hem voor op een rustige wedstrijd en het wordt een hele intensieve wedstrijd. Dus dat zijn voor ons zaken waar we proberen zo goed mogelijk mee om te gaan.
Maar zijn trainingen dus echt compleet veranderd, dat tegenwoordig trainers dus veel minder op die sprint zitten door de weeks?
Nou, bij ons niet.
Nee.
Wij proberen wel echt op in ieder geval op 1 dag in de week een vergelijkbare piek te creëren in sprints als wat we in de wedstrijd van ze vragen. De andere dagen is dat aanzienlijk minder, omdat je een bepaalde golfbeweging door die week wil creëren. Waarbij je ook gewoon ruimte laat voor herstel. Dus je hebt dagen waarop je wat meer conditioneert en je hebt dagen wanneer je tapert, inzakt.
En zo zitten jullie concreet met een weekprogramma voordat een week begint met de trainer.
Nou, dat is wel mooi om daar op in te haken. De samenwerking. Michel is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de trainingen. Maar die schakelt dagelijks met Sjoerd over. Oké, hoe kunnen we de oefenvormen voorgeven? Hoe lang? Hoe groot? Hoe klein? Om dat te bewaken met elkaar. Dus de samenwerking tussen die twee werelden, ja, die is ontzettend belangrijk.
Heb je ook zo'n meter dan staan? In het bedrijfsleven heb je bij sommige havens heb je toch zo'n meter staan, 0 ongevallen op het werk. Heb je dat ook, 0 hamstrings, 0 gescheurde hamstrings op het werk of dat soort dingen, dat je dat bijhoudt?
Nee. We hebben wel we hebben een performanceplan geschreven waarin we elke periode wilden terugkijken op de beschikbaarheid die we hadden over de afgelopen periode, waarin we willen kijken in welke mate spelers hun fysiek output op het veld halen, maar ook in welke mate spelers zich ontwikkelen fysiek buiten het veld. Dat is de manier waarop we terugkijken naar ons proces of we op de goede weg zijn. Nou, er zitten nog wat kleinere uitkomstwaarden onder, zoals bijvoorbeeld het aantal soft tissue injuries, wat eigenlijk een uitkomst is van onze preventiemaatregelen. Dus als we heel veel spierblessures hebben, dan doen we iets niet goed. Zijn dat heel veel contactmomenten geweest, dan hebben we daar iets minder invloed op. Dus dat proberen we zeker wel te doen. We proberen door leaderboards in performance een cultuur te creëren van oké, sterker willen worden, beter willen worden. En ik denk dat ook belangrijk is, dat je focus bijvoorbeeld op wat jongens wel kunnen en niet te veel focus op wat ze niet kunnen of wat ze niet hebben. We moeten kijken van oké, wat hebben we nou wel? En is dat goed of is dat niet goed? Moeten we dat verbeteren of niet? En dat is wat we proberen eigenlijk om blokken van 9 wedstrijden waarin we de periode elke keer. Dus volgende week is zo'n moment voor.
Nou is het natuurlijk zo dat je in het voetbal tegenwoordig ziet. We hebben het vaak over Nederlands voetbal. Hoe goed is dat nou? Hoe hard trainen we nou? Nu werk je met Excelsior in de KKD. Maar als je dan Champions League zit te kijken en je ziet dan hoe Feyenoord en PSV daar eigenlijk fysiek bijna weggevaagd worden. Dat je denkt, ja, wat is dit? Dat verschil is zo groot. En dan ben je nu bij Excelsior aan het werken. Dan moet je eigenlijk het verschil gaan maken volgend jaar naar die eredivisie. Maar lopen we in Nederland zo ver achter ten opzichte van Engeland, Duitsland, Spanje, Frankrijk? Nou, Frankrijk heeft vaak hele grote gasten achterin staan. Maar is het verschil zo groot?
Ik denk wel dat er een groot verschil is dat we vooral op Europese spelers terugzien in de Nederlandse competitie. Waarin non-EU spelers veelal niet betaalbaar zijn voor de Nederlandse clubs. Waarin kom je uit Afrika. Ben je fysiek vaak bevoorrecht.
Wat je in Frankrijk ook ziet. Ja,
wat je in Frankrijk veelal ziet. Wat zich vertaalt naar de Premier League. Dan dat je dat wat minder hebt vanuit nature. En ik denk wel dat dat een groot verschil is. Maar dat de weerstand op de speelkalender internationaal wel ergens vandaan komt. Omdat je bijna niet in staat bent, denk ik, om groei of ontwikkeling te creëren. Omdat je feitelijk vanaf dag één een programma leeft van wedstrijd naar wedstrijd. En drie piekmomenten hebt in 9 of 10 dagen. Met reizen en alles erbij. Dus feitelijk het harde trainen of tijd nemen voor die ontwikkeling. Ja, die zie je bijna niet meer.
En omdat in het buitenland meer geld wordt betaald, daar gelijk de beste spelers samenkomen, gaat het niveau van die training omhoog en gaan die stappen dan sneller dan hier?
Ja, ik denk dat het grootste verschil is.
Maar dan kunnen we dat nooit inhalen toch, Sjoerd? Of wel? Of kan je dan met je team nog even klaar regelen?
Ja, ik denk dat het lastig is, omdat je ook gewoon met een niveauverschil zit in kwaliteit. En als jij net even die bal wat sneller goed hebt liggen, of net wel die loopactie op het juiste moment maakt, omdat je het sneller ziet. En ja, dan pak je een voorsprong, denk ik, op spelers van een minder niveau. En dan kun je dat op fysieke output op een bepaalde manier compenseren. Of creatief zijn in je werkwijze, zoals misschien Ajax dat gedaan heeft 4 jaar geleden. Maar anders is dat, denk ik, heel erg lastig. Maar dan moet je in ieder geval zorgen dat je, denk ik, fysiek dezelfde arbeid kan brengen. Maar dan nog, als een ploeg met betere spelers datzelfde gaat doen, ja, dan wordt het moeilijk, denk ik. Dus je moet eigenlijk hopen, denk ik, dat je ziet in Nederland wel eens, hè, dus als grote clubs het weekend na een Europese wedstrijd tegen een kleinere club spelen.
Zoals dan, dit weekend, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja, de weerstand bij Ajax was het volgens mij.
Ja, dit precies. Ja.
Nou, dan zie je dat zij denken van, nou, we gaan net even wat minder fysieke arbeid leveren. En de tegenpartij gaat misschien net wat meer fysieke arbeid leveren op basis van adrenaline of de wil om zichzelf te laten zien. Dan zie je toch dat je daarmee een eind kan komen.
Ja.
Maar je ziet ook op het moment dat dan bijvoorbeeld Ajax gaat wisselen en die gaan de kwaliteit verhogen, dan wordt het weer wat moeilijker. En ja, dat is altijd, denk ik, de reden waarom die verschillen er zijn. Waarom het ook soms misgaat. Waarom ook wel eens een kleinere ploeg van een grotere ploeg wint. En dat zit denk ik ook in de psychologische hoek.
Ik moet steeds aan dat verhaal denken van Wijnaldum die bij Liverpool kwam. En dat ze dan een duurloop moesten doen. En dan kwamen ze terug in het stadion. En in Nederland zou je dan even mogen bijkomen. En zei, klopt, hier is een bal, ga maar voetballen gelijk.
Ja.
En die riep gelijk doorgaan. En dat er werd bijna gezegd dat wij in Nederland te lief zijn met de training. En dat het eigenlijk te rustig is. En dat het veel intensiever is in het buitenland. Dan heb je een kijkje in de keuken mogen nemen bij de City Group.
Ja, nou, vooral in België dan. Ja. En als je daar kijkt, daar wordt wel gewoon veel meer aandacht besteed. Ook gewoon aan platte loopvormen. Wat vaker duurlopen in de training.
Wij willen alles met de bal doen in Nederland.
Wij willen veel met de bal doen, ja. En dat is denk ik ook een echt Nederlandse visie. Al moet ik zeggen dat Ruben echt wel open staat om dat ook een keer anders te doen. Maar ook hier willen we zoveel mogelijk met een bal doen. Waar op zich niks mis mee is. Want ook daarmee kun je prima de fysieke output halen. Maar in België merk je wel dat het wat vaker ook om een bepaald basisniveau gaat.
Ja.
Ja, dat is net even iets anders.
En nou is die competitie 8 wedstrijden onderweg. Hè? En mogen we er nog 30? Maar zit jij eigenlijk vanuit jouw vak nog steeds in een soort van opbouw? Ik zal niet zeggen voorbereiding, maar...
Ja, zeker weten. We hebben natuurlijk de eerste 5-6 weken echt nog wel naweeën gehad van jongens die geblesseerd uit vorig seizoen zijn gekomen. Nou, vorig seizoen was denk ik een lastig jaar. Als je vecht tegen degradatie, dan wordt alles een stuk moeilijker. Er komt overal meer druk op te staan. Nou, jongens hebben zich daar gepusht, hebben zich alles gegeven om het resultaat te halen waar we heel Excelsior op hoopten, denk ik. Nou, dat is niet gebeurd. Sommige jongens zijn daar niet helemaal ongeschonden uitgekomen. En we hebben daar de eerste week echt nodig voor gehad om die weer terug op de rails te krijgen. Daar zitten er nog een paar van in de ziekenboeg die daarvan aan het herstellen zijn. Dus dat zijn jongens die achter de Polonaise aanlopen, om het zo maar te zeggen. We hebben jongens die binnen zijn gekomen in de window. Die nog aan moeten haken op het niveau wat we willen spelen. Dat is zeker nog bezig. En het is zaak om in ieder geval voor te zorgen dat ook die jongens aanhaken, zodat je gewoon steeds meer te kiezen hebt. Waardoor je ook een bepaalde frisheid kan borgen in je selectie, zonder dat je daar al te groot...
En als je dat in percentage zou moeten uitdrukken, wat is nog de ruimte die er nu nog in zit?
Ja, dat is heel lastig, denk ik. Dat is heel lastig.
Alles maar, kunnen ze met data, maar dit kunnen ze dan weer niet beantwoorden met data.
Maar feit is natuurlijk, afgelopen weekend speelt Drenthe City 25 minuten. Die komt terug van een blessure, heeft eigenlijk een hele voorbereiding gemist. En is eigenlijk pas 2 weken volwaardig in training. Zo zijn er nog een aantal jongens, waaronder Lens. Nesto, die de vertaalslag moet maken om aan te haken op het niveau waar we op dagelijkse basis op trainen en spelen. Nou, Cedric die even teruggeworpen is door een blessure. Dus zo ja, probeer je uiteindelijk naar een bepaald percentage toe te bewegen. Maar is het in ieder geval goed dat er, dat er een positieve lijn in zit. En dat steeds meer jongens terugkeren.
Maar ik bedoel ook door de spelers die wel spelen. Want ik sprak 3 weken geleden Lennart Hartjes hier voor het magazine.
Ja.
En die zei toen, ja, voor mijn gevoel, qua lichamelijke fitheid, 60-70%. Ik kan het niet versnellen, dat proces. Maar ik voel wel dat er dit seizoen nog veel meer voor mij in zit.
Ja. Ja, nou ja, in het geval van Lennart Hartjes kan ik het niet anders dan daarmee eens zijn. Ik denk dat die, ja, wat we zeiden, hè, die heeft 1,5 week geleden voor het eerst 90 minuten gespeeld. Afgelopen weekend weer wat minder. Of na afgelopen weekend 90, maar daarvoor wat minder. Die moet nu gaan aanhaken om wekelijks, week na week, 90 minuten te spelen. En dat is een stap die hij moet gaan maken. Maar zo zijn er meer jongens die nog niet echt in staat zijn geweest om week na week na week 90 minuten te spelen. Dus ik denk dat dat...
Maar zelfs als je dat wel doet, hè, zoals Noah Nauwjoks, en noem het, ik kan hier voor de voetballer mee praten, maar ik zie iemand wel natuurlijk heen en weer redden. Maar je zag hem op een gegeven moment steeds vaker in de buurt van die goal komen, in scoringspositie, en nu maakt hij ze ook. Ja. Dan heb je het, voor mijn gevoel, wordt dat elke 14 dagen beter.
Ja.
Fitter.
Dat is wel een hoop, Frank.
Ja.
Nou ja, goed, ik denk dat de wedstrijd tegen Jong AZ was wel een mooi voorbeeld van wat ook de fysieke arbeid, gewoon de instelling waarmee zo'n wedstrijd ingaat. Hè. Dus we beginnen gewoon niet goed. We zien ook zeg maar wel een verschil tussen de intensiteit die in de eerste en in de tweede helft wordt geleverd. De tweede helft is die hoger. Zie je ook dat je vaker voor de goal komt, vaker in scoringspositie komt. Ik denk dat je ook in Nederland zeg maar meerdere spelers kan aanwijzen die gewoon, omdat ze veel lopen, constant in die box komen. Ja. Ik denk Davy Klaassen, Arno Verschuren, dat het allemaal jongens zijn die gewoon omdat ze altijd maar in die box komen en dat bol kunnen werken, dat die arbeid constant op de juiste plek komen te staan. En Noah is daar denk ik ook een goed voorbeeld van. Al moet ik zeggen dat die laatste goal technisch ook wel erg goed genomen was.
Maar dan heb jij zegt head of medical performance. Hè, dus dat is je noemt ook het hoofd erbij, mentaal, psychologisch. Is dat ook zo wat onderdeel is van jouw verantwoordelijkheid?
Nou, in principe denk ik dat de psychologische invalshoek zeg maar door alle stafleden wel gedragen moet worden. Zeg maar. Dus het is heel lastig om spelers psychologisch te doorgronden, denk ik.
Ja.
Spelers hebben niet met iedereen dezelfde klik als met iemand anders.
Zijn dat lijkt me ook,
even open naar iedereen. Dus ik denk dat we proberen met de hele staf een zicht daarop te krijgen. En proberen daar ook op in te spelen.
Want er zijn sommige clubs waar ze 1 clubpsycholoog hebben. Maar ja, als je er net niet mee klikt, wat doe je dan? En tot waar ligt het in jouw verantwoordelijkheid als club om daarmee aan de slag te gaan? Terwijl het volgens mij in voetbal alleen maar gebruikelijker wordt en belangrijker wordt om iemand te hebben. Ik las van de week, Frenkie de Jong, die een trauma had gehad van zijn enkel blessure, wat hij moest verwerken. Noah Lang, die zoals de trainer Peter Bos ook zei, ja, die heeft wat te verwerken gehad. Ik kan me voorstellen met Hartjes ook, met zo'n blessure na 1 wedstrijd en gelijk, dat mentale aspect, het vertrouwen in je lichaam hebben eigenlijk, ook terugkomend van een blessure, dat...
Nou, zeker, ja, ik geloof er enorm in. En ik moet zeggen, ik heb met psychologen op de club gewerkt. Sommige spelers die vonden dat prettig, maar ook een aantal niet. Omdat dat toch onderdeel is van de dagelijkse staf. En dat ze dat liever buiten de club zoeken. Dus ik denk dat voor ons nu prima is om dat zeg maar een externe focus te laten buiten de club. We stimuleren dat wel. Ik denk dat we op de club, wat ik zeg, met z'n allen daar een verantwoordelijkheid in hebben. Om in ieder geval, de ene keer kan dat Adrie Koster zijn, die natuurlijk met heel veel ervaring jongens net even een arm om de schouder kunnen slaan. De andere keer kan het misschien Maurice Hubert, een van onze fysiotherapeuten zijn, die qua leeftijd misschien wat meer naast een speler kan staan, zijn die dat kan doen. En zo denk ik dat iedereen daar een rol in kan spelen. Dus je probeert dat samen te doen. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Het is ook maar net hoe open een speler daarin is. Maar voor mij is de psychologische component wel enorm belangrijk. Want dat bepaalt hoe jij een intensiteit ervaart. Dus je kan allebei met 2 spelers kunnen 10 kilometer lopen. Maar als er 1 lekker in zijn vel zit, dan herstelt hij daar waarschijnlijk veel beter van dan wanneer je niet lekker in je vel zit. Dus het is enorm belangrijk. En in hedendaagse voetbal denk ik...
Wat gebeurt hier allemaal als de directeur weg is, zeg? Zijn ze allemaal aan het doen?
Wordt gewerkt.
Wordt het hele pand verbouwd in de tussentijd?
Evenement aan het opbouwen bij EAE, denk ik.
Ja, denk het ook, ja. Hoe was jouw weekend eigenlijk?
Ik heb het hartstikke leuk gehad. Mijn zoon werd 25, hè?
Ja.
Dus we hebben een surprise padeltoernooi gedaan.
Heb je gewonnen?
Met allemaal lieve mensen.
Nee, je heeft hij natuurlijk laten winnen. Je moet die jarige laten winnen.
Dat is waar. Ja. Hij heeft inderdaad, hij heeft wel gewonnen.
Maar dat was wat jij hebt laten winnen, toch?
Dat moet ik eerlijk toegeven. Dus ik speelde met de oud-eerste elftal spelen van Excelsior... om het wel nog even binnen deze familie te houden. En daarvoor hebben wij het G-voetbal gedaan, natuurlijk.
Ja.
Dus ja, het jaarlijkse thuistoernooi... met een team waarmee we in de bijzondere eredivisie spelen. En dan speel je altijd één keer thuis tegen twee andere clubs. Nou, Niels was daar ook bij. Je hebt
de toespraak gehouden, zag ik.
Toespraak, ja.
Oude volksmanner.
Ik was bevoorrecht om ze op de eerste speeldag te mogen toespreken in onze kleedkamer.
Ja.
Dus dat was,
maar hoe kijk jij daar naar?
Ja, voor mij is het iets waarin het iets heel kleins is, waarin... waarin je gewoon ziet dat je iets kan toevoegen in het plezier van een kind. En zo hebben we eerder al contracten met ze getekend. Ze zijn gespannen om in het stadion wedstrijden te spelen. Omdat ze het Excelsior shirt dragen, hebben ze ook een bepaalde bewijsdrang. Ja, dat is mooi om dat te zien en hoe ze dat beleven.
En heel veel puur plezier is daar nog. Ja, zoals voetbal eigenlijk bedoeld is. Je geeft de tegenstander een handje. Je doet normaal tegen scheidsrechters.
Geen bekertjes op het veld en zo? Nee, geen spreekkoren?
Nee.
Nee.
Nou, wel veel spreekkoren.
Ja, maar positief.
Hup Excelsior, ja. Precies, ja. En als NAC maakt, NAC een goal maakt, dan klap je daar ook voor.
Ja.
Dus ja, dat zijn altijd wel heel bijzondere dagen. En wat dus de hele bedoeling is, dat we... 12, 13, 14 kinderen de beleving geven dat ze een jaar lang profvoetballer zijn. Dus ze lopen in dezelfde kleding als onze beide andere eerste elftallen. Ze tekenen die contracten met Niels. Ze doen persconferenties. Ze gaan met de spelersbus naar uitwedstrijden. Ze spelen hier aan het stadion en altijd tegen andere betaald voetbalclubs. En dat betekent niet alleen wat voor die kinderen en ook niet alleen op voetballen. Want het geeft ook wel een boost aan je zelfvertrouwen. Ja. Maar dat doet wat in zo'n heel gezin. Want daar stonden wij op het veld nog over te praten. Er gebeurt natuurlijk toch wat in een gezin als een van die gezinsleden of zelfs meerdere, spelen ook broertjes bij ons, ja, met een beperking door het leven gaan. Daar hoef je niet minder gelukkig van te worden, maar het betekent wel extra aandacht en zorg.
Ja. Dus je hebt een mooie dag gehad.
Prachtig.
Dat was fantastisch weer.
Ook dat. Ja.
De mooiste dag van de week.
Ja.
Ja.
Ik krijg het nieuws ook heel veel vragen van mensen, zelfs op Instagram, of het contract van Hatenboer al verlengd is. er zijn een hoop mensen bezorgd en er zijn ook een hoop collega-journalisten die continu informeren, die Hatenboer, is die echt zo goed? Er is iets gaande in het voetbalwereldje.
Nou, het is in ieder geval mooi dat ze het erover hebben.
Ja.
En,
nou, ik vind dat echt zo stom.
Wat vind je stom?
Nou, dat nu ineens iedereen na een paar wedstrijden... Dus iedereen kent die jongen. Die was toch verleden jaar... Zat hij ook tegen die selectie aan. Heeft hij ook oefenwedstrijden gespeeld. Hij is in de jeugd bij Ajax geweest. Bij Feyenoord geweest. Bij Sparta geweest. Heel dat wereldje.
Ja, die kent maar en nu, dat verrast jou toch niet meer?
Zeg je?
Dat verrast jou toch niet meer?
Nee, ja, misschien moet ik daar... Ik
zie de verbazing op je gezicht als je dit...
Vind ik echt zo slecht.
Nee, maar uiteindelijk zie je toch wat er gebeurt als mensen een paar wedstrijden spelen... of ergens op een gegeven moment een serie neerzetten. Dan worden meer dingen gezien, toch? En misschien ander niveau.
Nee, maar zo uiteindelijk heeft iedereen een podium nodig om zichzelf te tonen. En tuurlijk, dat kan binnen een jeugdopleiding zijn... Maar als jij met 18, 19, 20 jaar een bepaald niveau laat zien op of dat nou in de keukenkampioendivisie is of in de eredivisie, ja, dat valt op. En zo ook Cedric. Dat is fantastisch dat hij zich zo manifesteert bij ons. En zelf ook heel gelukkig is dat hij wekelijks voor het eerste elftal van Excelsior mag uitkomen. Nu even teruggeworpen wordt door een blessure. Maar alle vertrouwen in dat hij daarna de lijn weer...
Ja, maar de vraag was of dat contract al verlengd was.
Die is nog niet verlengd, weet je.
Ben je al wel in gesprek of nog niet?
Nou, ik voer regelmatig gesprekken met Cedric. Maar we zijn nog niet in gesprek over contractverlenging.
Oh, oké. Okay. Nou ja, goed, wie weet.
Ik las in de pers over Omaroa. Van dat daar nu dan al belangstelling voor is. En daar werd je zelfs geciteerd.
Nou, dat is wel goed om even te nuanceren. Ik werd afgelopen week gebeld door een Zweedse journalist.
Oh, dat is het waar. Zweedse roddelkrant, ja.
Dat denk ik. Die heel erg op zoek was naar bepaalde antwoorden. Maar het vertrekpunt was in ieder geval of er interesse was voor Richie. En hoe wij naar de toekomst van Richie kijken. Nou, laat duidelijk zijn, een spits die 8 goals scoort in 8 wedstrijden, dat we daar heel gelukkig mee zijn. En dat we daar ook het hele seizoen hopelijk plezier van gaan beleven. En dan zien we daarna wel weer verder.
Dat was de quote.
Zei jij dat nou gisteren, dat het er misschien eigenlijk 9 waren, dat die bal die tegen de onderkant van de lat schoot, gezeten zou hebben?
Ik blijf een beetje uit die discussie, als je het goed vindt. Maar uiteindelijk telt hij niet, dus het is 8-8.
Precies. En Sjoerd, ik zat me te bedenken, bij de businessclubavond, bij de opening, zat ik ook met de vrouwen te praten, de Excelsior vrouwen.
Pardon?
Ja, dat doe jij er ook altijd. Ja, ook Caroline luistert toch niet, maakt toch niet uit. Nee. Dat zei ze van de week nog. Maar bij de vrouwen, daar hebben ze natuurlijk ook te maken met ongesteldheid maandelijks. En die vrouwen vertelden dus dat zij eigenlijk nu elke dinsdag gemeten worden om te zien waar zijn ze in de maandelijkse periode. En wat ik dus niet wist, ooit bij dat WK voor vrouwen, de Amerikanen hadden 3 groepen op het veld zitten. De een waren heel hard aan het trainen om zichzelf klaar te zetten voor de finale. De ander zaten op een home trainer. En dat dus heel veel verschil uitmaakt waar je dus zit in de maand. Dus bijna een aparte wetenschap bijna geworden.
Ja, daar zit wel een interessante theorie achter. En in Amerika hebben ze daar al iets meer praktische consequenties aan gegeven. Lang verhaal kort komt het erop neer dat je gewoon 4 fases hebt in die cyclus, waarin er gewoon bepaalde fases zijn waarin je kwetsbaarder bent voor bijvoorbeeld gewrichtsproblematiek.
Dat is vooral na de menstruatieperiode, ja, toch? Want dan denk je dat nu kan ik heel veel, maar dan schijnen spieren meer uit elkaar te staan. Of hoe
ja,
moet het
zien? De gewrichten inderdaad. Ja. Dus dan heb je eigenlijk meer kracht, omdat de oestrogeenlevels hoger zijn. Maar de gewrichten, de stand van de gewrichten wordt wat groter. En daardoor neemt de instabiliteit van de gewrichten toe. En dat in combinatie met een grote kracht is een groot risico. Dus bijvoorbeeld in Amerika weten ze dat al wat langer. En gaan die groepen vrouwen bijvoorbeeld, die worden wat aangepast in de kleinere partijen of andere vormen. Dus daar maken ze dan onderscheid in om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld kruisbandblessures.
Ja. Een hele andere wetenschap bijna. Dan hebben we het net over die sprintjes trekken. En dan blijkt ineens, zeg maar, dat je als je een vrouwenteam traint, dat je nog met 4 andere schema's rekenen. En dan moet het is ook niet op elkaar afgestemd natuurlijk. Dat is ook nog een dingetje. Hè?
Nee, ze doen het allemaal lekker op hun eigen manier.
Ja, dus. Precies. Dus je kan ook dus continu een andere training bijna.
Ja.
Ja, misschien nog een keer een ander onderwerp voor de podcast ooit nog. Hebben we alles behandeld? Heb jij alles?
Ik heb nog één vraag. Ik heb de neiging om heel erg van jouw verhaal onder de indruk te zijn. Maar nou wil ik 2 nuanceringen aanbrengen. Aan de ene kant van de tijdlijn heb je, zeg maar, de generatie Willem van Hanegem. Die zegt, je kan toch gewoon kijken. En dan zie je toch vanzelf wel wat er met de speler aan de hand is. Hoef je echt niet allemaal met die dingen.
Je moet Willem binnenkort interviewen, dus je hebt wat nodig. Je hebt wat leverage nodig hiervoor, dat weet ik.
En aan de andere kant, ik luister naar een podcast van de Universiteit van Nederland. En daarin zei een wetenschapper dat hij vrijwel zeker wist dat in 2050 robotvoetballers mensenvoetballers gaan verslaan. En we zitten nou als het ware midden in...
In het interbellum, zeg maar. Ja. Noemen ze dat. Ja, dat is dan een verkeerde...
Hoe kijken jullie naar nou?
Ik weet niet of in 2050 robotvoetballers mensenvoetballers verslaan. Maar wat ik wel weet is dat heel veel meetbaar te maken is. En Red Bull is daar helemaal doorgeslagen, wil ik bijna zeggen. Die het hele menselijke aspect, waarin je wel praat over topsporters die Nou, we hebben het net over welzijn gehad, wat impact heeft op een prestatie. Daar bijna weglaat. Dus je ziet daar in Europa verschillende visies eigenlijk. Maar ja, feit is wel dat het steeds meer toegaat naar het meetbaar maken en het digitaliseren, wil ik bijna zeggen, van prestaties en performance. En dat is wel waar ik denk dat je in mee moet. Om de vertaalslag te kunnen maken richting de toekomst. En dat is ook een van de drijfveren waarom we daar mee aan de slag zijn gegaan.
Maar als alle cijfertjes en nulletjes worden, wat jij denk ik ook probeert te zeggen, waar blijft dan het menselijke aspect? Je ziet tegenwoordig ook, je mist een beetje de Leo Beenhakker onder het trainingsschilder tegenwoordig. Of de Guus Hiddink die even die arm op die schouder slaat en zegt, joh, hoe gaat het eigenlijk met je? Dat...
Nou, ik denk dat daar een groot gevaar ligt. Ja. Voor de ontwikkeling waar we met z'n allen naartoe bewegen.
Ja, ik denk dat je altijd de combinatie moet bekijken. Dus je hebt aan de ene kant kunnen we door cijfertjes een heleboel inzichtelijk maken. En als bijvoorbeeld iemand terugkomt van een blessure, dan is het denk ik heel lastig om te zeggen, nou, die voor een wedstrijd die mag 60 minuten voetballen. Het enige wat je kan doen is een schatting maken op basis van de wedstrijden die je van hem hebt. En de wetenschap wat hij de afgelopen week heeft gedaan of uit welke situatie hij komt. Kun je een inschatting maken. En vaak bijvoorbeeld met Ruben zeggen we dan van, nou, speler X die kan waarschijnlijk geen hele wedstrijd gaan spelen. Alleen het is heel lastig om te zeggen, is dat 60, is dat 75 minuten, is dat 55 minuten? Dat weet je niet, want dat hangt ook uiteindelijk van de wedstrijd zelf af.
Ja.
Heb jij veel balbezit en heb je die wedstrijd onder controle, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar als je bijvoorbeeld, net als wat wij tegen VVV op een gegeven moment deden, elke keer balverlies leden en moest elke keer weer terug, dan wordt de intensiteit in zijn wedstrijd veel hoger. Dus je hebt denk ik iets wat je vooraf bekijkt. Daarop maak je een inschatting. Maar uiteindelijk bepaalt de wedstrijd zelf hoe een speler dat ervaart. En je kan heel veel sprintmeters halen in 4 keer lopen. Maar je kan ook heel veel sprintmeters halen in 50 korte sprints. Dus dat zijn allemaal nuances die je denk ik moet maken. En waar je ook gewoon real life in de wedstrijd naar moet kijken. Waar je de feedback van de speler voor nodig hebt. Waarbij je rekening moet houden met het psychologische aspect waar we het eigenlijk net over hadden. Van nou, hoe zit zo'n jongen nou erin? Dus je weet ook, als een jongen er heel lang uit heeft gelegen en die wil weer gaan voetballen, dan is hij hartstikke gedreven en dan wil hij door. En dan drijft hij misschien op adrenaline en moet je hem toch ergens in zichzelf beschermen. Aan de andere kant, ja, het kan ook andersom zijn als iemand er niet lekker in zit, dat je hem daar weer in beschermt. Maar ja, goed, voor mij is het nooit zo zwart-wit dat ik naar Ruben ga en zeg, Ruben, hij mag morgen 60 minuten spelen. Nee, je maakt een inschatting. Uiteindelijk gaat het er ook om, oké, wat laat de wedstrijd zelf zien? En wat zie je op de bank? En die combinatie is wel heel erg belangrijk, denk ik. Dus ik denk dat het een beetje in het midden valt.
Houden. Geruststelling, toch?
Nou, ik ben echt wel benieuwd hoe ja. dat dan gaat. Want 2050, dat maak jij gewoon nog mee in jouw carrière, hè?
Ja, ik ben me ervan bewust, Frank.
Ja, en dan zit je nu allemaal spelers te scouten. En ja. Die kun je straks samenstellen.
Neem alleen al de laatste 5 jaar. Ja, de ontwikkelingen die je ziet. Ja, die zijn immens en die zullen ook alleen maar toenemen.
Ik vraag me heel erg af waar de voetbal op dat vlak naartoe gaat. In de NBA heb je natuurlijk seizoenen die later beginnen. Die lopen van oktober tot nou ja, voor sommige teams april en sommige mei. Maar dat zijn ook 82 wedstrijden. En de NBA-coaches leggen de basis voor het seizoen aan het begin. En dan trainen ze heel hard en heel intensief. Maar daarna is het alleen maar bijhouden, want je hebt om de dag een wedstrijd. Ja. En als je nu ziet hoe die voetbalkalender eruit ziet, is bijna de vraag of dit op deze manier vol te houden is. En of je niet veel. Want 6 weken voorbereiding, wat doe je daar nou in? Zeker ja. In die transferperiode, gaan nog jongens weg. Eigenlijk is het van de zotte als je dat op een rijtje gaat zetten, wat ze nu.
Nou, en als je dan als trainer besluit daarop in te spelen, ja. dan kan je een hoop weerstand verwachten.
Ja.
Op het moment dat het niet helemaal gaat zoals er wordt verwacht.
Nou, maar het zou de trainers heel veel helpen natuurlijk als die transferperiode gewoon 1 augustus of ja, voor 1 juli. En dan ga je werken met je selectie en dan kan je die optrainen, waardoor er minder blessures misschien. Maar dat is een aanname dit. Kijk even naar de man rechts van mij die daar meer. Maar je zou daarmee volgens mij minder blessures kunnen hebben op termijn, et cetera.
Ja, ik denk ook dat het een groot impact heeft op bewustwording en besef van, hey, oké, ja, mijn toekomst ligt hier of mijn toekomst ligt niet hier. Ik denk dat we ook enorm onderschatten wat de impact is van het lang open zijn en de onrust die je hebt in een kleedkamer. Nou, volgens mij zei Ernest daar recent iets over. ja, ik denk ook dat dat zo is. Dus ik denk dat we er allemaal bij gebaat zijn om de window te verkorten. Wellicht wel voor de start van de competitie te sluiten. En vanuit daaruit aan de slag te gaan.
Ik heb nog één laatste ding.
Ja, tuurlijk.
Peter Hogewerf, ken je toch wel?
Ja, ja, zeker.
Van de Hogewerf voor Office. En dat bedrijf dat bestond 60 jaar. En dat werd gevierd. En toen heeft hij tegen al zijn relaties, vrienden, familie gezegd... die dat met hem mee vierden. Ik zie af van een cadeau. En in plaats daarvan doe een donatie aan de Excelsior Foundation. En dat hebben de... heel veel mensen gedaan. Dus toen zijn we daar geweest en een drankje genomen en een hapje. En we gingen ook nog met een forse check naar huis.
Zag het, ja.
En dat vind ik echt hartstikke mooi hoe dat... Dan ben je wel, zonder dat woord te misbruiken, een Excelsior familie waarin je elkaar wat gunt. Dus dat vind ik mooi. Ik wil hem daarvoor bedanken en de hele familie Hogewerf. En het ook maar gezegd hebben, want voor je het weet breng ik nog iemand op een idee.
Mocht je nou binnenkort een jubileumfeestje hebben?
Nou precies. En eerder had Mark van Manen, dat is een supporter, een advocaat, en die zit al heel lang op de Erasmus-tribune met zijn gezin. Die werd 60 en die heeft hetzelfde gedaan. En dan doen wij daar weer goede dingen mee. Dus het is niet alleen met je bedrijf, maar ook als je wat anders te vieren hebt. Dan weet je dat er een plek is.
Waar je het kan doen.
Waar je voicemail wel goeds mee gebeurt.
Je kan je voicemail inspreken, toch?
Ja, 100%. Ja.
Als de telefoon gevonden is, dan komt het weer goed. Goed, Frank, dank. Tot over 2 weken.
Ja.
Niels, tot dank. Je hoort nog van ons. Wij gaan zo meteen even evalueren.
Helemaal goed.
Hoe het was en of we dit...
Ik hoor het wel.
Is goed. Sjoerd, dankjewel. Succes.
Ja, bedankt, Sjoerd.
En de data wijst uit dat dit een prima podcast was. Dankjewel.